Het is na vijf weken dat ik weer voor u mag staan om Gods woord te openen. En ik heb daar echt ontzettend uitgezien. Maar dan, als ik dan dat lied en dat verlangen ook luister in de gemeente van Laat ons Christus zien, dan vlucht ik echt naar God. Om, hoe kan nu iemand, zeg maar, Gods woord zo uitleggen dat je Christus kunt zien? En toch heb ik steeds dat verlangen dat we echt, als we Gods woord, als we zo samen bidden, als we samen die liederen zingen, dat we dan echt iets mogen proeven van die heerlijkheid van Jezus en die heerlijkheid van God. En daar wil ik ook vanmorgen over spreken, over de heerlijkheid van God. Ik wil u een lijn laten zien aan de hand van het Matthäus-evangelie, daar starten we zo dadelijk weer. Maar ik wil u graag een lijn laten zien wat de komst van Jezus naar deze aarde, daar wordt, en dat is ook terecht, zo ontzettend de nadruk gelegd, dat hij gekomen is om ons te redden. En dat is heerlijk. Dat hij gekomen is om ons in die relatie met God te brengen. En dat is lovenswaardig. Daar geniet ik elke dag van. Maar als we het zo dadelijk zullen hebben over de nauwe poort en die smalle weg, dan wil ik eigenlijk het doel eigenlijk schilderen, jullie een beetje schilderen, waarom Jezus ook, en dan denk ik, in het bijzonder gekomen is. En daar putten we eigenlijk het doel van ons leven uit. Daar putten we ook de koers uit. En ik geef je een stukje een lijn, en als u met me meewandelt, ik heb vanmorgen heb ik gezien dat ik veel teksten gebruik, maar als u met me meewandelt, dan zou dat wel eens een hele beslissende dag kunnen zijn voor uw leven, wat het doel van uw leven is. En omdat ik ook soms denk van, als we bekeerd zijn, waarom neemt God ons nu niet weg? Hè, we komen tot wedergeboorte en dan zou je ook een plan kunnen bedenken van iemand komt tot wedergeboorte en hij wordt gepromoveerd naar de hemel. Afgezien dat we dus hier zijn om het evangelie te verkondigen, want dat hoeven we in de hemel niet meer te doen, om een, zeg maar, om iets te zeggen, om een getuige te zijn, wil ik nog een ander aspect eigenlijk laten zien. En dan gaat het over de verheerlijking van God zelf in ons leven. Dat God zichzelf verheerlijkt door uw leven heen. En dat de reden was van de komst van Christus. Daar wandelen we een beetje doorheen en dan maak ik een toepassing. En die toepassing die helpt u in moeilijke tijden. Die helpt u in tijden dat het goed gaat. Als u wandelt in de natuur en u God looft. Als u moeilijkheden hebt thuis. Als je tegenslagen hebt. Ik heb dit als een kleinood voor mijn leven. Wat ik jaren geleden ontdekte. Dit is wat mij op de been houdt. Dit is ook wat me focust. En ik wil dat op het einde, nu ik hoop dat ik u nieuwsgierig heb gemaakt, dat u met me meeloopt, dat wil ik u laten zien. Ik wil lezen met u Matthäus 7, vers 13 tot en met 14. En voor de gasten in ons midden, ik ben in 2014, in oktober 2014, ben ik met de bergreden begonnen. Ik wist toen nog niet dat het zo lang zou gaan duren. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik aan begonnen ben. Maar we doen het zeg maar vers voor vers behandelen. En het bijzondere is van deze manier van preken, dat je dus niet onderwerpen pakt en daarover spreekt, dat is dat het je mij dwingt het om ook over onderwerpen te spreken die ik eigenlijk het liefst uit de weg ga. Ik heb gesproken over zwijnen. Ik heb gesproken over, zo dadelijk over, zeg maar, over de Farizeeërs. We hebben onderwerpen zeg maar, in die bergreden gezien die zo diep gaan, die je eigenlijk als prediker een beetje ontwijkt. En dat is ook zo'n tekst. Deze tekst hier, als het gaat over een brede en nauwe poort en een wijde poort, en een smalle pad en een breed pad, dat zijn niet zo direct de favoriete onderdelen waar je over spreekt. En ik wil u graag dit Matthäus 7, vers 13 en 14 lezen. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Laten we nog even samen een kort gebedswoord spreken. Vader, ik wil u zo ontzettend bidden, Heer, dat u tot onze harten spreken kunt. En ik bid ook zo dat alle voorbereidingen die ik zo teruggeef in uw hand, wat eigenlijk dode letters zijn, die weer woorden vormen. En die woorden vormen weer zinnen. En het, al die zinnen vormen een preek, dat is allemaal droge kost. En ik wil u zo ontzettend bidden, Heer, dat u met die Heilige Geest komt en leven erin blaast. Zodat het ons raakt. Er is niemand die tot onze ziel kan spreken als de Heilige Geest en u, Heer. Vader, we willen u zo bidden dat u met ons echt zo wandelt door uw woord tot verheerlijking van uw heilige naam. Amen. Toen ik een aantal weken geleden ook over dit gedeelte sprak, toen viel mij eigenlijk op bij de voorbereidingen dat de Heer Jezus eigenlijk de keuze van de mens gaat beperken tot twee dingen. Er zijn eigenlijk maar twee poorten, twee wegen, twee bestemmingen. En zeg maar, de poort is nauw of wijd, de wegen zijn breed of smal. De bestemming is verderf of leven. En dan komt hij tot twee groepen en dat zijn dan velen en weinigen. En toen hebben we ook al gekeken, ik heb me toen eigenlijk de vraag gesteld, want daar kwam ik eigenlijk op van, hoe kan het nou dat Jezus maar twee dingen noemt, twee wegen? Want als ik kijk naar mijn leven, dan kom ik voor ongelooflijk veel keuzes eigenlijk te staan. En lijkt het wel alsof er vele wegen zijn. Dat er vele religies zijn. Als je gewoon kijkt waar mensen overal in geloven en waarin ze niet geloven, dan is het toch zo dat dat toch een hele brede keuzepalet is. Waarom brengt Jezus het nu op twee punten? En toen ik me daar zeg maar mee verder aan het stoeien was en dat lezen was, toen zag ik eigenlijk, ja, het komt eigenlijk maar op twee dingen neer. Dat wordt wel in verschillende vormen en in verschillende smaken en in verschillende mogelijkheden aangeboden, maar het komt maar op twee zaken neer. Het eerste is of de mens kan zich redden, zelf redden. Met andere woorden, je kunt door eigen inspanningen kun je zeg maar de hemel verdienen, als het ware. De Farizeeërs waren van die mensen die dachten dat het te verdienen was door zeg maar, op de juiste manier te bidden, op de juiste manier te vasten, op de juiste manier te geven. En ze dachten dan ook, het staat er bijvoorbeeld in Lucas 18 vers 9 staat, dat ze de gedachte hadden en overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Dus ieder die iets anders deed als op die manier, zeg maar, dan op die manier, als je juist vast en juist bidt en als je op een juiste manier geeft, dan kun je de hemel verdienen. Dat is de brede weg, zegt Jezus. De tweede weg, dat is, die redding is een werk van God. Dat is de tweede keuze eigenlijk. De redding is een keuze van God. Het berust allemaal op genade. En je bestemming is niet gebaseerd op datgene wat je zelf moet gaan doen. Wat je zelf moet ontwikkelen. Wat je uit jezelf moet gaan persen. Maar het is gedaan. Het is voor jou gedaan. En dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk alleen maar kunt ontvangen. Nou, en dat zijn eigenlijk, als je kijkt in Gods woord, zijn dat, en ook kijkt naar elke religie, hoe je daar ook naar kijkt, je ziet beide wegen eigenlijk steeds geschilderd. Ook al is het zo dat het, zeg maar, op verschillende manieren wordt aangeboden, het wordt aangeboden dat je jezelf kunt redden. Of, de Bijbel zegt, een mens is niet in staat om zichzelf te redden. Het is voor ons gebeurd. Je kunt het eigenlijk alleen maar uit genade ontvangen. En die laatste weg is heel erg moeilijk. Omdat die poort zo nauw is, en dat je eigenlijk, heb ik de vorige keer al uitgelegd, dan betekent dat eigenlijk dat je jezelf moet verloochenen. Wat betekent dat? Dat je je moet vernederen en zeggen, Heere God, ik kan aan mijn redding niks bewerken. Ik kan aan mijn behoudenis niks bewerken. Ik kan aan mijn bestemming niks bewerken. Ik zal in Christus moet zijn en geloven en daarin het ontvangen. En dan is het ontzettend belangrijk, toen heb ik die preek eigenlijk afgesloten met 2 Korinthe 13 vers 5, dat er staat, zeg maar, onderzoek jezelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf of weet u niet van uzelf dat Jezus in u is. En het is zo essentieel om te beproeven. Weet je, ik zal hier zo dadelijk een hele groep, een aantal mensen, dat heeft me echt in de vakantieperiode, heel intensief ben ik daarmee bezig geweest. En ook niet alleen bezig geweest, maar ik kan niet zeggen dat het mijn beslag nam. Maar ik kwam eigenlijk in Gods woord zoveel tegen van schijn. Mensen die schijn, waarvan je denkt het is echt en het is schijn. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat 2 Korinthe 13 is aan de gemeente geschreven, is aan broeders en zusters geschreven, is aan mensen geschreven die zeggen dat ze geloven in Jezus. En toch zegt Paulus, beproef jezelf. Beproef jezelf of je in Christus bent. En wat ik eigenlijk toen ik met het thema zo bezig was, dan... zag ik echt van, ja, die nauwe poort, dat is Jezus zelf. Hè? Als we kijken naar die nauwe poort en die nauwe weg, dat is eigenlijk dat Jezus zegt, ik ben de deur. Hij is, zeg maar, de poort. Hij zegt ook, ik ben de weg. En dat is die brede weg en die nauwe poort, smalle weg en die nauwe poort, zijn heel onlosmakelijk met hem eigenlijk verbonden. Maar toen ik zeg maar bezig was in de vakantie over mensen zeggen dat ze geloven, en nu wil ik niet oordelen nog beoordelen, ik heb gewoon gekeken wat de Bijbel eigenlijk zegt. En toen kwam ik tot de ontdekking dat als mensen zeggen dat ze geloven in Jezus, dat het niet uitdrukt wat de Bijbel soms bedoelt. Ik heb het voor mezelf in mijn stille tijd als volgt samengevat. Ik heb me de vraag gesteld, is Jezus de grootste schat? Is Jezus de grootste schat in mijn leven? Met andere woorden, stel dat God zeg maar u uitnodigt om naar de hemel te komen en alle gaven liggen daar bereid. Dus er ligt gezondheid, rijkdom, aanzien. Dat zijn zeg maar de zaken waar we vaak naar hunkeren en ons naar uitstrekken. En al dat is in die hemel. Maar Jezus is er niet. Jezus is er niet. Wel de gave die God geeft, maar Jezus is er niet. Wat maakt dat voor u uit? Wat maakt dat voor jezelf uit? Als hij er niet is. Weet je, als ik kijk in de Bijbel, dan noem ik een paar voorbeelden. Over 2-3 weken bespreek ik over... zeg maar, die twee mensen die bouwen aan een huis. En de ene die bouwt op zand en de andere bouwt op een rots. Maar uiterlijk, als je die hele gelijkenis, als we die gaan behandelen, dan zul je zien in die gelijkenis dat uiterlijk is dat allemaal precies hetzelfde. Die mensen doen exact hetzelfde. Als je kijkt naar, iets verderop staat er, dat heeft me altijd diep geraakt, dat in Matthäus 7, daar vind je iets verderop dat de Heer Jezus zegt, dat mensen tegen hem zeggen, heren, heren, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam krachten gedaan? En dan komt die vreselijke ontnuchterende, voor mij totaal ontnuchterend antwoord van Jezus dat hij zegt, ga weg van mij, ik heb u niet gekend. Mensen, broeders en zusters, dit is zo'n enorme, intense waarschuwing. Dat het zeggen van heren, heren en het noemen van de naam van Jezus. En de dingen doen die eigenlijk bij het koninkrijk zouden horen. Dat niet een bewijs is dat je hem kent. Dat de grootste schat is. Ik kwam uit bij bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier. Dan zie je dat mensen het woord ontvangen en meteen met vreugde ontvangen. Dat betekent eigenlijk dat ze, als je iets met vreugde ontvangt, dan ga je met je mond beamen dat dat juist is. Maar dan staat er zo ontnuchterend, staat erbij, maar het schiet geen wortel. En de zon komt op en het verdort en heeft geen vrucht. In Jesaja 6, vers 60, daar zie je, moet je thuis maar eens lezen, dat vele discipelen die hem met hem meegingen en die zeiden, dit is Jezus, is de verlosser, dat in Jesaja, in Johannes 6, vers 60 staat, dat op een gegeven moment wordt de boodschap te hard in hun ogen. Is het te veel gevraagd? Is het eigenlijk niet meer om te schipperen? Je moet kleur gaan bekennen. Het is wit of het is zwart, het is licht of het is duisternis. En dan staat er dat velen van zijn discipelen hem verlaten. En de overeenkomst in al deze gelijkenissen, en er zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld van de zaaier, dat er doorlijk is gezaaid en dat dat beide opkomt, en doorlijk en tarwe, daar is het verschil niet te zien. Maar het ene is een halm zonder vrucht en het andere is wel een halm met vrucht. Als je kijkt van wat nu de overeenkomst is, dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat het beproefd wordt, op het moment dat er zeg maar een proef komt, en daarom worden we ook zo vaak beproefd, denk ik, in ons leven, dat is tot zegen van ons. Dat God laat, ons beproeft en laat zien, wat is nu daadwerkelijk de kwaliteit van jouw leven met Christus? Is het daadwerkelijk zo dat het beproefd kan worden? Want je ziet bijvoorbeeld dat er over schapen en bokken gesproken wordt, over wijzen en dwazen, over mensen die behouden zijn en mensen die verloren gaan. En wat is nu het verschil? Nu heb ik u veel informatie gegeven en dat heb ik ook echt bewust gedaan om eigenlijk in de hele Bijbel iets te laten zien dat het niet een incident is. Het is niet zo dat als die brede weg beschreven wordt, dat er staat vele en weinig. En ook als je daar zo dadelijk echt dan ziet van die vele die tegen God, tegen de Heer Jezus zeggen, Heere, Heere, dat zijn die vele van die brede weg. Als je het in de context eigenlijk leest, dat het zeg maar heel breed is. Dat het niet een incident is. Dat het echt iets is wat fundamenteels is. En wat is nu het verschil? Wat is nu het verschil tussen de ene groep en de andere groep? Dat kun je eigenlijk samenvatten met één woord en dat is bekering. Bekering. Maar wat is dat nu? Wat is nu echt bekering? Wat is Gods plan eigenlijk met uw leven? En wat is Gods plan? En nu ga ik een kort lijntje trekken van Genesis, niet helemaal tot de Openbaring, maar ik wil u laten zien wat was en is Gods gedachte met de schepping van de mens. En dan kom ik op dat punt van bekering. En dat is de toets. En dat is wat anders dat je een moment kunt herinneren dat je zegt van, ik heb toen en toen ooit eens mijn leven aan Jezus gegeven en mijn zonde beleden. Dat is ook alles. De vraag is dat bekering? Is dat bekering? En ik wil u iets laten zien, en dat gaat eigenlijk, ik wil u heel graag meenemen, zodat u het evangelie begrijpt. Het gaat namelijk over het evangelie. Die schitterende, blijde boodschap. Als God de mens schept, is dat de kroon op de schepping in Genesis, scheppingsverhaal. Dat is de kroon, alles is zeg maar geschapen, de dieren, de sterren, de maan, alles is klaar en dan komt de kroon op de schepping. En die kroon op de schepping, daar is iets heel, heel, heel erg moois. Het mooie is namelijk dat God zegt, laten we ons, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, laat ons mens schapen, man en vrouw schapen. En de bedoeling van man en vrouw is, die krijgen iets heel unieks, die worden geschapen naar het beeld van God. Zijn beeld wordt in die mens neergezet. En daarom is ook man en vrouw zo ontzettend belangrijk, Omdat je dus dan ziet van alleen dat beeld van man en vrouw, niet de man alleen is het beeld, niet de vrouw alleen, maar man en vrouw, die laten iets zien van Gods heerlijkheid. En de bedoeling was, omdat het zeg maar in Timotheus staat dat God onzichtbaar is, dat God zijn heerlijkheid niet te overzien is, de bedoeling van die schepping van die mens, dat was dat God in zijn heerlijkheid gedeeltelijk zeg maar in die mens liet zien, na zijn beeld. En het prachtige is eigenlijk dat de bedoeling was dat die mens, man en vrouw, dat die iets van die heerlijkheid van God liet zien en dat dat terugkwam naar God toe. Als, zeg maar, omwille van zijn heerlijkheid, omwille van zijn naam, heeft hij man en vrouw geschapen. Om die heerlijkheid die daar gezien werd, om zich daarin te verheugen en hem te aanbidden. Dat is het doel van die schepping. Het ging niet alleen om de mens. Het ging ook om Gods heerlijkheid te tonen in die mens, tot heerlijkheid en glorie van God zelf. Nu zie je eigenlijk in Jesaja 3 en vers 7 staat het, dat er staat, ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. In de Willebrordvertaling staat, alleen die naar mijn naam genoemd zijn, die tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt. Je ziet dat de mens geschapen is naar Gods heerlijkheid en Gods om die ook te tonen. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt is eigenlijk heel goed te zien in de torenbouw van Babel. Wat er gebeurt na de zondeval, zeg maar dat de mens zichzelf tot God maakt en zijn heerlijkheid eigenlijk misbruikt en zichzelf als kroon van de schepping ziet en dat hij zich zeg maar tot God wil verheffen. En dan zie je dat er een totaal andere focus komt. Dat staat in Genesis 12, vers 1 en 2. De Heer nu zei, Genesis 11, vers 4. Ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. En wat je hier ziet, dat is de fundamentele ziekte, zonde in de gebrokenheid van de mens. En dat is namelijk dat hij zichzelf een naam wil maken. Het gaat niet meer om Gods naam. Het gaat om zichzelf een naam te maken. Ik ben nogal een voetbalfan. En als ik dan naar deze zomer was, zeg maar de EK in Frankrijk. En dan kijk ik wat wedstrijden. Maar ik moet er altijd ontzettend om lachen als je dus in het kader van, soms dan kijk ik televisie en denk ik aan een tekst, maar in het kader van, ik zal me namaken als er een goal is gemaakt, dan zie je dus zo, weet je, zo van kijk eens naar mijn naam. En dan kijken ze naar, dan lopen ze ook nog weg en zeggen dan tegen de medespelers, kom, vier me, ik ben de king, ik heb het gedaan. En dan naar het stadion, 60.000, 70.000 mensen, ik ben het die dat heeft gemaakt. Dat is eigenlijk een naam maken. Dat je, alle eer is voor ons. Alle eer is voor mij. En weet je, dat is zo'n krenking. Dat is zo'n krenking voor God. Dat is zo verschrikkelijk eigenlijk als een mens iets doet om zichzelf een naam te maken. Want dan beantwoordt hij totaal niet meer aan het doel wat God gaf, had in het begin van Genesis, dat hij zich een naam, zijn heerlijkheid, door die mens kon laten zien. En dan zie je ook dat God een keer brengt in Genesis 12. En dan roept hij Abraham. En dan lees ik eigenlijk het gedeelte alleen wat onderstreept is. En dan zegt God dat hij Abraham roept. Hij moet dan uit zijn land gaan, uit zijn familiekring en uit het huis van zijn vader. En dan staat daar dat ik zal u zegenen en uw naam groot maken. Dat is zo'n verschil tussen het groot maken van Babel, van een eigen naam, en nu zegt God, ik zal jou groot maken. Want wat is het grote verschil? Het verschil is dat als we zien dat God, Abraham, zijn naam, zeg maar, zijn heerlijkheid en alles wat Abraham is, dat hij daarin zichzelf, zeg maar, verwezenlijkt en verheerlijkt en daarin zijn grootheid en zijn genade laat zien, dan is het automatisch dat die mens knielt en dat terug gaat geven. Dat is het grote verschil tussen zichzelf een namaken en dat God een naam maakt. En nu zie je eigenlijk dat die mens bij die torenbouw van Babel, die wil zijn totale menselijke genialiteit benutten om zichzelf, zeg maar, te verheerlijken. En dat is eigenlijk de kern van de zondeval. De kern van de zondeval is dat Gods heerlijkheid wordt weggenomen en de heerlijkheid wordt op die de mens wil zichzelf verheerlijken. Romeinen 1 vers 21 zegt, want hoewel ze God hebben gekend, hebben ze hem niet als God verheerlijkt en gedankt. Nu zie je, die hele lijn gaat door. God maakt zich een volk. Dat volk, dat wordt ontrouw. En dan is het zo dat op een gegeven moment zie je dan dat ze in ballingschap gaan. Waarom is het nou zo dat God niet zegt van ik klap het boek dicht met Israël? Ik voer ze in ballingschap, naar de Assyrische ballingschap of in de Babylonische ballingschap en ik stop ermee. Ik trek de stekker eruit, klaar, ik begin opnieuw. Waarom doet hij dat niet? Het gaat om Gods eer. Het gaat om Gods heerlijkheid. In Ezechiël, dat is een profeet die, zeg maar, tijdens de ballingschap profeteert. Er staat in Ezechiël 36 staat de reden waarom dat God het niet doet. Maar ik spaarde hen, dus hij spaart het volk, vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had hij ontheiligd onder de heidenvolken waarin zij gegaan waren. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere der Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Even gecomprimeerd samengevat. Als God niet met het volk zou doorgaan, werd zijn naam besmet. Als God niet zou doorgaan met het volk en zou zeggen, ik stop, dan zouden de heidenvolken zeggen, hij is niet almachtig, hij is niet alomtegenwoordig, hij is niet heilig. Dus God gaat hier een weg met het volk, niet omwille van het volk, maar omwille van zijn eigen naam. Dat is zo ontzettend belangrijk dat u dat begrijpt dadelijk als ik het over uw eigen redding heb. Dat het God gaat om zijn naam. En als je dan ziet dat die hele lijn wordt doorgezet, dan zie je op een gegeven moment dat Jezus komt. Jezus komt. En wat is nu het doel van de komst van Christus? Als je dat goed snapt en het niet alleen bij uzelf, op uzelf betrekt, dan krijgt je geloof een andere diepte. Dat je niet zegt, Jezus is gekomen, natuurlijk is hij gekomen om mij te redden, punt. Jezus is gekomen dat ik een bestemming heb in de hemel, punt. Jezus is gekomen dat ik vrij ben, punt. Allemaal waar, allemaal genieten, allemaal schitterend, allemaal heerlijk. Ik ben tot geloof gekomen doordat ik al die beloftes zag in de Bijbel. Iemand vertelde me het evangelie en toen zei hij, als jij tot Jezus komt, dan krijg je eeuwig leven. Nou, ik was diep geraakt. Schitterend, prachtig, eeuwig leven. Mij werd een tekst gegeven dat wat je me ook maar vraagt, God zal het geven. En ik geloofde het. Het is een andere context, maar toen was ik net in de kinderschoenen en ik geloofde het. En toen dacht ik, nou, daar wil ik zijn. Daar waar ik kan vragen wat ik wil, daar wil ik zijn. En dat was mijn bekering. Gelukkig liet God het dan niet bij. Want waarom is Jezus gekomen? Ik zal met u na de bergrede gaan spreken over Johannes 17. En Johannes 17 is het hoge priesterlijke gebed. En daarin bidt Jezus waarom hij gekomen is. Er staat, zeg maar, in Johannes 17, vers 1 en 4 staat: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon verheerlijkt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Het is zo dat Jezus is in eerste instantie gekomen om de Vader te verheerlijken. En dat gaat zo ver dat op het uur van de dood, hè, als dan in het uur van Gethsemane, als hij gaat twijfelen, want er komt twijfelen of die beker niet voorbij gaat, dan is er eigenlijk een terugdeinzen voor datgene wat gaat komen. En dat is namelijk dat de toorn van God over zijn leven wordt uitgegoten. En dat deinst Jezus terug. En dan bidt hij ook een gebed wat staat in Johannes 12. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Dus je moet eens kijken wat daar voor een antwoord komt. Daar komt niet het antwoord van, maar dan zijn alle mensen verloren. Dan kan niemand behouden worden. Nee, daar staat een heel ander motief. En dat motief wat hij daar heeft, dat is: nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Het gaat om de verheerlijking van God. En wat houdt dat dan ten diepste in, die verheerlijking van God? Doordat God de zonde had getolereerd. Dat de zonde niet werd bestraft in het Oude Testament. Dat God steeds doorging met het volk. Dat God nu steeds doorgaat met de rampen die er eigenlijk zijn. En niet stopt. En soms heb je wel eens een vraag van: waarom stopt God niet? Want als je nu ziet van: wat is er eigenlijk gebeurd? Wat gebeurt er met Gods naam? Als hij die dingen door de vingers ziet. Als hij daar geen oordeel over geeft in het Oude Testament. Dat hij steeds doorging. Romeinen 3 vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was, waarom heeft hij dat gedaan? Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Broeders en zusters, mensen, dit is zo van belang. Dit is zo van belang. Dat u ziet dat het evangelie niet alleen om u draait. Het is zo van belang dat je een bredere weg, een bredere kijk krijgt, dat het niet om u draait. Het evangelie begint bij God en eindigt bij God. En wat er eigenlijk gebeurd is in het Oude Testament, is dat Gods naam is bezoedeld. Is die wel zo rechtvaardig? Is die wel zo gerechtig? Is God wel heilig? En u ziet dat de redding van het volk en de redding van ons niet alleen zijn wortels kent in de barmhartigheid en in de genade en de liefde van Jezus, maar de wortel van onze behoudenis, en dat zie je in deze tekst, is vooral Gods rechtvaardigheid, gerechtigheid en zijn heiligheid. En als je nu gaat nadenken van: wat heeft dat nou voor mij te betekenen? Wat heeft dat nou voor mij te betekenen? Als we het hebben over in de voetspoor van Jezus en hem volgen en uw roeping in uw leven om koers te houden, om koers te houden. Als je door die nauwe poort bent binnengegaan, hoe houd ik nou koers? Hoe houd ik nou koers als het leven me verschrikkelijk tegen zit? Hoe houd ik nou koers als ik een echtscheiding achter de rug heb? Hoe houd ik nou koers als ik ziek word en niet genees? Hoe houd ik dan nou koers bij een faillissement? Hoe houd ik nou koers als mensen me bedriegen en ik honderden duizenden gulden soms verlies? En ik ben christen. Hoe houd ik nou koers? Wat heeft dat nou allemaal voor zin? Als u dan start bij uzelf en u zegt, ik ben gered om in de hemel te komen en ik bid dat God me dat een leven geeft wat gezegend is. Ik bid dat God me zegent met gezondheid, met rijkdom en met aanzien. Komt u er niet meer uit? Ik heb er vele hebben we gesproken die geknakt waren in de bloem. Die God niet meer snapte. Dat ze dat allemaal moesten meemaken. En ze hadden eigenlijk geen enkel perspectief. Omdat het evangelie wat ze gehoord hadden draaide om hunzelf. Draaide om hun behoudenis. Draaide om hun geluk. Draaide om hun rijkdom. Om hun heerlijkheid. Maar als je kijkt naar Jezus en je zegt, Jezus is mijn grootste schat. En mijn roeping is om hem te verheerlijken. Dat is de roeping in Genesis. En ik word hersteld in Christus om ook die kracht te ontvangen om God te verheerlijken in mooie situaties, in gezegende situaties en in situaties waarin je ziek wordt en je krijgt als jong mens, iemand die nog volop in het leven staat, een boodschap, je geneest niet meer. Hoe dan verder? Hoe dan verder? En dan is het zo indrukwekkend dat God zegt, ik kom in je leven en het gaat om de verheerlijking van mijn naam. Ik zal mijn naam door jou en door jouw ziekte en door jouw tegenslagen en door je successen en door je rijkdom en door je armoede en je ziekte en gezondheid. Ik zal mij verheerlijken. Mensen, ik heb vaak geknield als er echt, zeg maar, dat ik dacht, hoe kom ik nu hier doorheen? Hoe kom ik hier nu verder? Wat is nu de zin van dit alles? En dan kwam ik na een gevecht uit bij, Heer, het gaat niet over wat me overkomt, maar het gaat erover hoe ik u in deze situatie kan verheerlijken. Ik wil daadwerkelijk in die nauwe poort en op die nauwe weg wil ik gaan. En mensen, dit is een enorme uitdaging. En misschien hebt u een bekering nog nooit zo gezien. En toen ik zeg maar in mijn tuinhuis bij deze passage kwam om af te sluiten, toen ben ik geknield. Ik heb voor u gebeden. Ik heb gebeden voor diegenen die luisteren. En toen dacht ik, hier zal ik een oproep doen. Zal ik een uitnodiging doen. Voor diegenen die nog nooit een bekering hebben meegemaakt, maar ook voor diegenen die de bekering nog nooit zo hebben gezien. En weet je, ik werd als met een moker geslagen, want God zei toen tegen mij van, lees de tekst eens goed in Matteüs. Daar staat geen uitnodiging, daar staat een bevel. Een bevel van Jezus waarin zegt, ga binnen. Dat is geen uitnodiging. Dat is een bevel. Ga binnen. Ga binnen. Ga binnen. En weet je, ik wil nu even een moment van stilte hebben. We gaan maar dan, daarna zal ik het avondmaal kort inleiden. Maar dit is zo cruciaal voor uw leven. Dit moment als u gast bent en God heeft u hier naartoe geleid. Dat zou wel eens heel cruciaal kunnen zijn in uw vakantieperiode. Dat een indrukwekkende zondag zal worden. Als u zegt van, ik heb de stem van Jezus gehoord. Hij heeft gezegd, ga binnen. Dat was niet de prediker. Het was, Jezus zei, ga binnen. En ik wil het daar ook bij laten. Ik wil geen uitnodiging doen. Ik wil ook niet dat verder uitweiden. Ik wil u echt met die woorden confronteren dat Hij het is die zegt, Ga binnen om mijn naam te verheerlijken. Ga binnen om mijn naam te verheerlijken. En blijf koers houden om mijn naam te verheerlijken. Dat is je roeping. Mensen, een hogere roeping kunt u niet hebben. Ik kan geen hogere roeping bedenken over mijn leven, over mijn huwelijk, over ons gezin. Dat we iets laten zien van Gods heerlijkheid. Dat we dat licht kunnen laten zien. En ik wil u zo bidden, ik wil het muziekteam uitnodigen en even in die stilte komen met u. En dat u heel persoonlijk tegen God iets zegt. Als het u heeft aangeraakt, dat u zegt, Heer, ik snap nu wat bekering is. Het gaat niet om mij, het gaat om u. Ik wil knielen. Ik wil knielen voor uw aangezicht, om u te verheerlijken. Ik wil ook de consequenties daarvan trekken. En moeilijke besluiten nemen. Als mijn leven niet in overeenstemming is met wat u wil, is, dan wil ik ook daadwerkelijk de consequenties daarvan trekken. Als God u bepaalt bij dat er bepaalde zonde in uw leven is, dat u daarmee moet afrekenen en u weet het al lang, dan is vandaag een moment om daar een besluit over te nemen en hulp te zoeken. Laten we zo samen stil zijn en God naderen en nadenken over die uitnodiging om binnen te komen en je leven in hem zijn handen te leggen. Vader, we willen u zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt door mensen nu echt te roepen om binnen te gaan. Niet onszelf een naam te maken, maar uw naam te verheerlijken. Ik bid voor diegenen die echt met tegenslagen te kampen hebben. Ik bid voor diegenen die teleurgesteld zijn. Ik bid die de moeite kennen door hun gezondheid. Ik wil u zo bidden dat u hun openbaart dat u zich door al deze moeilijke omstandigheden wilt verheerlijken. O Vader, en dat u ook de kracht hebt gegeven. We willen zo dat ook vieren in het avondmaal. En uw naam verheerlijken. Uw naam eren. U aanbidden. En de glorie brengen. Het evangelie begint bij u en het eindigt ook bij u. En we danken u daarvoor. Dat we zo in die heerlijkheid van u zijn opgenomen. En mogen vieren, feest mogen vieren. Dat we onze bestemming in u hebben gevonden. We prijzen u daarvoor. In Jezus' heilige naam. Amen.